Komende zomer is het 24 jaar alweer geleden dat hij is overleden. Ik was 18, hij was 29. Het heeft mij heel erg gevormd tot, doorzetten. Misschien als ademtrainer natuurlijk heel vaak ervaren. Je kan ook ervaringen niet forceren bij iemand. Iemand is altijd op de juiste plek, op het juiste moment in de ervaring die hij op dat moment kan hebben. Je kan geen andere ervaring hebben. Dus ik had het heel erg verwerkt met mijn hoofd. En dat is heel functioneel. En ik functioneerde ook prima. Ja, nu voel ik echt mijn lichaam.
Welkom, Nikki. Wel leuk dat je te gast wil en kan zijn in mijn podcast. Het Vitaal Virus.
Ja.
Daar gaan we het...
Dat gaan we verspreiden.
Ja. En ik had al helemaal, toen ik jou vanochtend zag... Ik zit nog helemaal in jouw boek. Waanzinnig. Wat een boek, Nikki. Vind ik... Is het oké dat we daar...
Meteen. Ik kwam hier binnenlopen en ik was helemaal nog niet in de veronderstelling. Ja, ik was zo, waar moet ik zijn? En het boek. En dacht ik, maar je bent echt de eerste van wie ik nu, want het is natuurlijk allemaal nog heel nieuw, hoor van, ik heb het gelezen. Dus dat is heel bijzonder voor mij. Omdat het natuurlijk maanden een soort... intern proces is geweest en dan ineens is het klaar en dan ga je delen. Dus dat is echt heel, heel bijzonder.
Dat moet toch spannend zijn, zoiets?
Ja, is het ook wel. Ja, en ook weer niet. Ja, daar ben ik al heel veel fases doorheen gegaan, want in eerste instantie vind ik het dan heel spannend. En op een gegeven moment is het, het is zo'n proces voordat je tot dat eind... station komt en alles wat daartussen gebeurt, dat is dat dient allemaal, maar dat is soms echt dat je denkt, waar gaan we nu weer naartoe? Waar word ik nu weer heen geslingerd? En uiteindelijk is het er dan. En nu voel ik ook wel van, het is ook wel klaar of zo om met de wereld te delen. Op een gegeven moment moet je toch ergens intern beslissen van, punt. Letterlijk een punt erachter. Ik heb nu wel zoiets van,
Laten we daar dadelijk verder in. Jouw adem, jouw medicijn. Ik heb in ieder geval met kippenvel zitten lezen. Maar wie is Nikki? Ik kan bijna niet voorstellen dat mensen jou niet kennen. Dus maar ik ga de vraag
zou
wel
heel
zo.
Goed kunnen,
maar het zou zomaar kunnen. Ja. Dat is alleen maar leuk.
Ik ben geen BN'er of zo.
Je bent goed op weg, toch?
Bekende ademer ben ik wel inmiddels.
In de scene, ben je
bekend. In de scene. Ja, daar heb ik ook nooit zo'n idee van. Maar in een nutshell. Ik heb de Breathwork Movement is het online platform over ademhalen. Wat ik heb opgezet. En dat is gestart in 2021. Dus dat is nu 2020. Het coronajaar. Ja, zie je, ik ben zelf de tel kwijt. Dus komende zomer 4 jaar, dus eigenlijk nog maar heel kort. En dat heb ik opgezet eigenlijk uit mijn eigen liefde voor de adem. Omdat ik die onderweg ergens in mijn leven, terwijl ik in een dal zat door een hersenschudding waar ik maar niet uitkwam, kwam ik dat tegen. En dat heeft me zo verwonderd eigenlijk, dat ik daar... niet anders kon dan er iets mee doen. Dat is het platform geworden. Toen ik daarmee startte, had ik ook geen idee wat dat allemaal zou brengen en wat dat allemaal zou worden. Maar dat is dan de stroom van de adem die mij daarin heeft meegenomen. En nu is er onder meer een boek uit voortgevloeid. Dus wat ik doe is eigenlijk op elke mogelijke manier... de kracht van de adem en wat je er allemaal mee kan, want dat is heel veel... En dat is veelomvattend, want ik weet nog toen ik het platform startte, heb ik heel veel vragen gehad uit mijn omgeving van mensen die zeiden, maar kan je zoveel vertellen over de adem dan? En ik dacht, ik denk het wel. Ik weet het ook nog niet, maar ik denk van wel, ik voel van wel. Nou ja, en dat is wat ik nu doe. En
leuk,
met veel plezier.
Heb ik dan een beeld wie Nikki is? een mooi platform, een waanzinnig boek geschreven.
Nou ja, wie ik ben. Ja. Ja, dat is meteen een filosofische vraag eigenlijk.
Wat zou je willen delen met ons? Ja. Naast dat je in je boek stiekem toch, maar ook wel
ja, in mijn boek vertel ik. Ja, je zei in het voorgesprekje ook al van, oh ja, ik heb nu wel een beeld.
Ja.
En ja, daar hebben we het over gehad. Denk ik, ja, nou ja, daar heb ik wel veel van. Ik ben daar persoonlijker in geworden dan ik ooit ben geweest in het platform. Want ik schrijf heel veel verhalen over de adem, maar ook heel veel verhalen van ademcoaches die op het platform staan, omdat ik dat vaak ook hele prachtige verhalen vind, omdat daar heel erg uit blijkt hoe zij hun eigen reis hebben bewandeld. En eigenlijk ook die adem zo belichamen. Dus door hun eigen ervaringen zijn ze dat ook gaan doorgeven, omdat ze zien en hebben ervaren welke helende kracht erin zit. Dat vind ik prachtig. Die verhalen smul ik van. Dus ik vind het heel mooi om die te kunnen brengen. En in het boek doe ik dat ook. Want er staan veel verhalen ook in van coaches.
Ja.
Veel ervaringsverhalen. Maar daarin heb ik toch ook mezelf meegenomen. En dat is, ja, er staat meer in van mij dan tot nu toe ik heb gedeeld. Ja.
En is dat dan bescheidenheid? Dat je?
Ja, vind niet altijd even. Ja, iedereen heeft zijn verhaal. Ik vind het gewoon mooi een verhaal. Ik hou van verhalen. Maar om nou de hele dag je eigen verhaal te vertellen, is niet bescheidenheid, maar vind ik gewoon niet zo interessant. Ik vind juist die verscheidenheid, er zijn zoveel prachtige verhalen. Dus dat elke keer opnieuw geprikkeld worden door iets. Maar ja, en het boek is wel vastgelegd, maar ook, ja. Ik wil bijna zeggen, dat kon ik er niet omheen, maar ik vind het ook wel mooi om te kunnen delen. Het is ook, je hebt gelezen en ik schrijf ook over mijn broer en die is overleden. En dat vind ik, dat is een heel mooi iets wat ook de rode, ik zie nu pas door het schrijven van dat boek welke impact dat heeft gehad. En hoe dat ook uiteindelijk ervoor heeft gezorgd dat ik vandaag de dag hier zit waar ik zit. En dat vind ik juist heel mooi. Dus dat, het was ook wel tijd om dat te delen, maar dat had ik eerder denk ik ook niet gekund. Daar zat nog heel veel verdriet op. Daar ben ik gaandeweg te schrijven. Oh, nou ja, nu gaan we al meteen diepte, maar daar ben ik ook achter gekomen. Dus dat schrijven zelf is een proces. Dat is heel veel werk en dat is allemaal heel veel hoofdwerk ook. Maar ik kreeg mijn eigen proces door te schrijven er ook nog even bij. En dat was soms van, oh ja, ik weet, ik schrijf het allemaal op, ik moet het voelen, ik ben er nu in. Maar ja, ik heb ook een deadline, ik moet ook een boek schrijven. Dus dat is wel, wauw. Maar goed, we zitten nu hier en ik merk van, oh ja, ik ben weer een beetje in mezelf geland. Maar het is kennelijk moest ik daar ook over schrijven. Het was het ook voor mijn helingsproces weer wederom, het schrijven van het boek.
En ik besef nou eigenlijk pas dat ik dan een van de eerste ben geweest die dat... Wat mooi dat je dat vertrouwen hebt gegeven. Ik begon aan jouw boek en ik denk, wie is Dimitri?
Ja.
Ik dacht, nou, heeft ze vast een idee bij, maar ja, goed. En dat vind ik dan eigenlijk wel, want je neemt me eigenlijk in het verhaal mee wat daar... Kan je daar iets over vertellen? Want je hebt het, ik kan het ook voelen dat je dat je een soort van dankbaarheid naar hem zelfs nu, dadelijk voor iedereen, dat alsof zijn energie weer mag zijn.
Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Dat raakt me ook wel. Ja. Ik vind het ten eerste mooi om dan nu te merken. Want ja, kijk, ik heb gewoon dingen opgeschreven ook uit gevoel. En nu zeg je, oh ja, voor Dimitri, daar begint het mee. Dat is mijn broer. Maar dat wordt dan dus wel duidelijk. Want ik verder nergens noem ik zijn naam.
Klopt.
Dus dat is hem. Dat is hem. Komende zomer is het 24 jaar alweer geleden dat... dat hij is overleden. Ik was 18, hij was 29. Ik zie nu pas wat voor impact dat heeft gehad op mij. In die tijd, ik had geen idee. Ik dacht, ja, shit, het is gebeurd. Dat is heel erg. Maar ja, ik moet gewoon door met mijn leven. Ik moet er gewoon keihard iets van maken. Dus ik ben heel erg in die... Ja, ik wist ook helemaal niet hoe dat werkte, voelen en zo. Dus ik ben... Dat is automatisch, dat was gewoon te groot. Dus ik ben daar... Dat heeft mij heel erg gevormd tot... Oké, dat was ik altijd al hoor. Maar gewoon doorzetten. En die adem heeft mij gaandeweg heel erg laten zien van... Ah ja, nee, er zit eigenlijk nog heel veel gevoel onder. Dus ik had het heel erg verwerkt met mijn hoofd. En dat is heel functioneel. En ik functioneerde ook prima. Maar dat is wel iets wat nu pas eigenlijk...
Het hele is.
Ja, of wat er is nog heel veel uitgekomen. Dus ja, ik ben heel dankbaar voor hem dat ik hem heb mogen kennen. Want hij heeft me heel veel meegegeven. Ook juist de avontuurlijkheid in het leven of zo. Of de echte avonturen. Zo heb ik het ook omschreven.
Ja. Dat hij je meenam.
Altijd gekke dingen. Ja, wij waren altijd samen. Altijd. Dus hij nam me, inderdaad, hij nam mij zelfs mee naar zijn vriendin toen hij inmiddels een jaar of 16 was, of 17, 18. En dan ging ik gewoon heel weekend mee. En
meisjes van 7.
Ja, ik vond het fantastisch. Maar we deden alles samen. En ik ook als zijn vrienden, dan gingen zij indrinken voordat zij de stad ingingen. Ik was daar ook altijd bij. En nu denk je, oh ja, dat is... Nee, maar dat... Heel veel, we hebben zoveel dingen samen meegemaakt. Ik vond dat heel normaal, maar eigenlijk achteraf denk ik, oh ja, dat was heel bijzonder. En dus dat heeft mij heel veel meegegeven van, oh ja, echt, het leven is een film. Er kan van alles gebeuren op een dag. Dat vind ik heel leuk daaraan. En dat is ook altijd zo. Dus ik ben altijd zo vol verwondering. Dat is wat hij me heel erg heeft meegegeven. Maar tegelijkertijd heeft hij me ook... enorm met ellende en shit achtergelaten door ervoor te kiezen eruit te stappen. Dat is gewoon heel complex geweest. Dus er is de afgelopen maanden is er heel veel verdriet toch nog wel naar boven gekomen. En ook heel veel woede die nog in mij zat.
Omdat je dat beleeft, hè? 18 jaar in Amsterdam, ja. Net op jezelf.
Ja, en ik was eigenlijk al daarvoor, voordat hij overleefde, was ik heel... Daar kwam die woede vandaan. Ik was heel erg van, ja, je maakt iets van je leven. En ik ging studeren en ik deed... Ik was heel anders daarin dan dat hij was. En hij was heel erg, ja, toch wel, vond ik toen, hè. Ik was een puber, ja, zijn leven aan het vergooien. Ik kon dat niet begrijpen, joh. Ik was daar zo boos over. Ja, en toen was hij er niet meer. Maar toen kon ik nergens meer met die boosheid naartoe. Want hoe kan je boos zijn op iemand die er niet meer is? En dat was heel... Ja, ik kan dat ook verder nu rationeel niet verklaren. Maar dat is allemaal ergens blijven zitten. Dus, en ik kon ook nooit boos worden. Ik moet er nu om lachen. Maar ik heb heel vaak gehoord van... Ja, hoezo word jij nu niet boos? Want je moet echt... Dit is echt wel een reden om boos te worden. En dat kon ik nooit. En de afgelopen maanden heb ik wel ervaren wat boos worden is. Want het kwam er gewoon uit. Dus het was echt zo van, niet bij mij in de buurt komen. Ik was echt... Ja, heel interessant wel. En fijn dat ik, tenminste vind ik prettig, dat ik er nu bewustzijn op heb. Dat weet je, dat oké is. Of dat gewoon... Ik word er niet emoties... Vroeger dacht ik, oh, die zijn heel vervelend, dus die moet je wegdrukken. En nu denk ik, oh ja, kom maar. Maar je moet wel daar dan toch alsnog de ruimte voor gaan vinden en niet het op een ander projecteren. Of zorgen dat je het op een gezonde manier kan uiten.
Dat raakte me ook echt in het boek zoals je het beschreef. Dat is eigenlijk heel mooi, hè? Dus als ik mensen 90 seconden naar ijsbad heb, dan weet ik daarna, als ik ze goed begeleid heb, dan is het eigenlijk oké, gaan ze de warmte ervaren. Maar je beschrijft ook in een boek, hè, dat een emotie is doorgaans 90 seconden, anderhalve minuut.
Dat blijkt.
En ik vind het wel mooi hoe je dat nou vertelt, want dat is eigenlijk ook precies wat je in je boek beschrijft. Ja, dus we laten allemaal emoties niet toe. Mm. Ja, dus zeker in de oppoetswereld en het moet allemaal superslank en shiny en leuk Ibiza. En kijk maar, hier is... Dus ellende krijgt eigenlijk veel minder ruimte dan dat het 20 jaar geleden kreeg. En nu zijn we altijd al heel goed geweest in het niet te voelen. Maar de maatschappij en de snelheid En de cognitieve wereld waar we nu in zitten, ja. met AI en het gaat alleen maar sneller, gaan we nog steeds minder voelen.
Ja.
Ik vond dat, en dat koppel je dan heel mooi aan de ademhaling. Want als we het er nou eens laten zijn, ik vind het wel heel leuk dat je in ieder geval voorleeft.
Ja. Ja.
Als je het er laat zijn, dan hoef ik geen werk achteraf te verrichten. Dan zet het zich niet vast op celniveau, dan zet het zich niet in mijn lichaam vast. Dus dat doe je echt heel mooi in het boek. Dus dat je soort van... Hè, want ik ben heel erg fan van het boek van James Nestor. En jij hebt een soort Nicky Nestor geschreven. Gewoon. Je hebt een soort gids. Hè, want je raakt eigenlijk al die topics raak je aan. Ja, zo heb ik het gelezen. Was het niet zo bedoeld?
Nee, maar dat is het grootste compliment wat ik denk ik in mijn leven heb ontvangen. En Nicky Nestor, wauw. Want zijn boek is, ik zeg ook altijd, dat is waanzinnig, maar ik wil daar ook helemaal niet mee vergelijken, want het is gewoon heel persoonlijk. Daarom is het ook persoonlijk geworden, want er zijn al heel veel ademboeken. En wat, die vraag, ja, hoezo heb je nog een ademboek geschreven? Er zijn al zoveel ademboeken.
Dat dacht ik ook toen ik het opensloeg, van nou, je gaat even kriskras doorheen.
Ja, want dit kennen we al.
Dit
wel,
ken ik allemaal al.
Ja.
En natuurlijk was dat ook wel deels
heel
waar.
Veel wel.
Maar juist door de persoonlijke touch die erin legt, en eigenlijk, je bekent geen kleur. Je gaat niet zeggen van, nou, ik hang heel erg aan de hoempa hoempa ademhaling en dat is hem. Ja. Je zegt letterlijk in jouw boek, zeg je, ik... Zeg je dat? None fits all. Je ademflow. Je kiest waar je... Ja, je had een mooie... Ik heb me eigenlijk zelfs genoteerd.
Er is geen one size fits all sowieso. Moet ik ook even gaan. Maar ja, ik ben zelf ook niet van bepaalde technieken. En zo ben ik er wel ingerold in de adem. Want de allereerste keer nadat ik al 10 jaar... meditatie, yoga, alles, waar ook heel veel ademhalingstechnieken in zitten, maar waar nooit bij mij een soort klik is gekomen, wat ik nog steeds wel opmerkelijk vind, maar eigenlijk ook weer niet, want het soort verbondenachtige ademen, om het maar onder die grote noemer te laten vallen, toen ik dat eenmaal ervaarde, dat was een heel ander soort ervaring dan al die ademhalingsoefeningen die ik ooit had gedaan. En toen klikte er ook meteen intern iets van, oh, wacht eens even, hier zit veel meer in. Toen ben ik alles gaan onderzoeken en dan kom je allerlei technieken en methodieken en labels en weet ik veel wat tegen. En uiteindelijk, en die zijn allemaal heel mooi, allemaal. Ik vind ze allemaal, dat heb ik ook gezegd, ik vind ze allemaal fantastisch, allemaal om een unieke reden. Want ik krijg heel vaak vragen van mensen van, oh ja, maar... Waarom zou ik dit moeten doen? Of ik doe elke dag die techniek en ik heb. En wat is het verschil met die techniek? Of nou ja, vragen over methodieken en wat is beter? Dat is wat mensen heel graag willen weten. Want
daar is maar één antwoord op, dus de Be Mind ademhaling.
Ja.
Was iets met ego, hè?
Ja. Nee, ik heb heel bewust dus, want daar hadden we het al heel. In het voorgesprek over heel bewust gekozen, ook in het boek, om geen enkele techniek te noemen. Maar juist om uit te leggen dat als je de basisprincipes begrijpt die achter ademhalen schuil gaan en weet hoe je het voor jezelf, als je meer kunt gaan voelen in je lichaam. En daar neem ik je ook hopelijk een stuk in mee, van hoe werkt dat dan? Hoe kan je gaan voelen in je lichaam? Als je dat doet en begrijpt hoe... sneller, intenser, langzamer, ademhalen. Als je dat gaat experimenteren op jezelf, in een veilige setting uiteraard, dan kun je gaandeweg steeds meer gaan begrijpen hoe je de adem kunt sturen op een manier die een bepaald effect tewerkstelligt in jouw lijf. En dat is voor iedereen ook weer persoonlijk. En voor elke dag en voor elk moment. En daar weet jij helemaal alles van. Als ademtrainer, maar dat vind ik een zoveel waardevoller, eigenlijk die basis, dat is voor mij echt de basis van het ademhalen, vind ik veel waardevoller dan een techniek leren. Want dan ga je een techniek leren die ook heel behulpzaam kan zijn, maar dan kan het ook soms een soort houvast of een trucje worden of een iets waarbij je eigenlijk juist weer voorbij gaat aan het gevoel of aan de behoefte die er in jou leeft. Want Dat heb ik zelf ook ervaren. Ik begon eigenlijk heel veel met Wim Hof ademhalen in het begin. Mm-hmm. Ja, dat heeft me heel veel gebracht. Maar op een gegeven moment deed ik dat elke dag zonder eigenlijk in te checken van hé, maar heb ik dit eigenlijk wel nodig? En kwam ik er gaandeweg achter dat ik mezelf juist heel erg aan het oppompen was daarmee. En dat niet altijd nodig had. Ik sta van mezelf al heel erg aan. En ik was ook alweer soort op een ander punt dan ik was toen ik daarmee begon.
Ja,
dus mijn lichaam had op dat moment gewoon iets anders nodig. En dat verandert continu. Maar de kunst van het continu ook bij jezelf blijven inchecken. En eerlijk aan je lijf voelen van, hé, maar wat heb ik nodig? Soms is dat dan ook gewoon nee zeggen tegen een bepaalde ademsessie die je misschien had voorgenomen te doen, omdat je misschien wel iets anders kan gebruiken.
Mooi.
Dus, ja. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik wegblijf van de techniek, ondanks dat ik de BeMind ademhaling prachtig vind. Maar, ja.
Nou, vooruit, we zullen dit gaan monteren.
En, ja. En net zoals de Wim Hof en de Buteyko en de whatever er is. En ik zie ook gewoon in die ademwereld soms best wel wat, nou ja, wrijving, maar toch wel een beetje zo, ja, maar mijn techniek is de beste. En nou ja, dat vind ik alleen maar prachtig als je daar, en dat vind ik ook alleen maar mooi, hè, want door die technieken wordt de adem ook beter verspreid. En door protocollen te hebben kan je ook weer onderzoek doen, want je kan niet zeggen in een onderzoekssetting, nou doe maar wat. Voel maar en dan doe maar wat. Ja, dat kan ook niet. Dus het is ook gezien, ja, wetenschap en zorg. En uiteindelijk zou het super mooi zijn om daar de adem meer te kunnen integreren. Maar daarvoor is er natuurlijk wel een kader en een richtlijn en een methodiek voor nodig.
Nou, ik ben, want ik had eigenlijk niet verwacht dat we toch ergens in de maatschappij op dat punt gaan uitkomen, omdat de farmacie zo sterk een stempel legt. Want ik heb laatst bij het Elderly gezeten omdat met mijn ademhalingstechniek daar astmapatiënten, en ja, nou, ik heb waanzinnige resultaten in mijn praktijk. Maar toen ik zei van ja, dan moeten we ook, als iemand vooruit gaat, moet je ook medicatie willen terugschroeven. Toen gingen alle luiken dicht. Mm. Maar je ziet dat eigenlijk de zorg dusdanig groot wordt dat we het eigenlijk, wij kunnen het zorgpersoneel, dus dat ademhaling wel een kans krijgt nu. Anders zou het geen kans gekregen hebben. Want ken jij de Nobelprijs van 2019? Daar hebben ze eigenlijk hebben ze daar even heel in Jip en Janneke taal onderzocht. Ook kan met ademhalingstechnieken dus heel veel in mijn lichaam veranderen, mijn epigenetica. Wat doet het eventueel met kanker? Maar ademhalen was totaal niet interessant. Nee, hoe kunnen we hier een pilletje van maken?
Mm-hmm.
Dan denk ik, wauw, maar die deur is wel geopend.
Ja, ja. En
daar help jij wel met je boek aan mee. En dat vind ik, en ik wil daar ook nog even, of even, ik vind, er zijn te veel, ik heb ook allerlei dingen genoteerd. En denk, oh, dat is mooi om daar nog op door te vragen.
Over praten,
maar ik heb wel een topic dat ik, en als je zegt van, nou, hey, rustig even. En dan komt enthousiasme bij mij. Want het, ja, ik vind het een waanzinnig topic om over te praten, ademhaling. En ik vind dan ook heel interessant dat heel veel mensen, want wij zitten in een soort van social dilemma. Ik spreek allemaal mensen die met ademhaling bezig zijn. Maar als ik één stapje opzij maak, zeggen mensen, ja, dat is in en uit, toch? Daar begin ik mee en daar eindig ik mee.
Ik doe het toch.
Ga je hier nog? Ik heb wel eens op campagnes dat mensen zeggen, gast, ga nou geen geld vragen voor een ademtraining. Doe normaal, weet je al. Yeah. Rot op, zeggen ze dan letterlijk. Maar dat is wat mensen soms denken. Dus zo'n boek gaat we helpen om, net zoals Wim Hof heeft geholpen, om ademhaling überhaupt een plek te geven. Doe je fantastisch. Maar ik had bijvoorbeeld ook een vraag. Ik heb van meerdere. Maar wat je ook beschrijft, hè, wat je zegt, ik tune in wat ik nodig heb.
Ja.
Maar wat ik heel erg zie, is dat ik als ik mannen en vrouwen even mag scheiden, ook hormonaal, dan geef ik tegenwoordig andere adviezen aan vrouwen. Dus ik zeg tegen vrouwen sowieso van let op jouw cyclus. En waar je ongesteld bent, dan heb je eigenlijk een heel andere ademhalingstechniek nodig dan waar je ijsprong hebt.
Ja.
Heb je daar ook een mening over of in verdiept?
Nou, ik heb er ervaring mee. Oh. Nou, het is interessant dat je dat zegt. Want ik denk daar, kijk, ja, ik ben een vrouw. Dus ik schrijf ook vanuit natuurlijk mijn eigen ervaring. En het, ja, het interessante, maar dus ook persoonlijk. Ik was dus echt zo'n harde werker, bijter en leefde helemaal niet in mijn lichaam. Dus hormonen heb ik heel lang de overtuiging of ja, dat is maar onzin en vrouwen stellen zich aan. Ik was echt een harde. Dat mocht gewoon niet bestaan, want hallo, er waren dingen te doen in deze wereld. En als ik daar nu, want ik dacht, nou, schamen doe ik me niet daarvoor of zo, maar ik vind wel echt van, oh my god, ik dacht echt zo. En nu, ja, nu voel ik echt mijn lichaam en nu voel ik ook precies waar ik sta en wat ik nodig heb. En dat is inderdaad, vrouwen gaan gewoon door. Continu door die cycli heen. En dat is voor mannen heel anders. Maar ik weet dan weer niet hoe dat is voor een man. Want het is eigenlijk veel voorspelbaarder, ja, en veel stabieler. Ja, dus die zullen misschien wel heel erg gebaat zijn bij. Maar dan nog heb je natuurlijk toch jouw, weet je mentale staat. Of hoeveel je geslapen hebt. Of al die variabelen die ook wel meespelen. Maar ja, voor een vrouw is het compleet anders.
Ja.
En dat ben ik veel meer gaan zien, gaan voelen en gaan eren met name. Dus daar ben ik ook veel milder. Ja, ik kan alleen natuurlijk uit mijn eigen ervaring spreken, maar veel milder in geworden. Omdat dat echt nog veel meer vraagt dan voor een man om echt in te tunen. En daarnaar te leven. Want dat is echt bizar. Want onze maatschappij is daar niet op ingericht, hè?
Janneke Wettekoek doet daar zo waanzinnig. De boeken die ze daarover schrijft en eigenlijk het bewustzijn wat zij daarop creëert. Ja. Als een vrouw een hartaanvarkt krijgt, voelen ze het vaak achter bij dat BH-bandje in plaats van hier bij het hart. Dus dat soort dingen. Mooi.
Ja, want ja, in onderzoek is natuurlijk met name mannen die in die onderzoeksgroepen zitten.
Ja, wordt voornamelijk op mannen getest. Ja. Omdat die hormonaal stabieler zijn.
Ja.
En dat vind ik dat je in het boek mooi doet. Want dat leer ik mensen in mijn opleiding altijd. In mijn ademopleidingen leer ik van, dan blijf 80% er niet in. Kies de methode die erbij past. Ik leer ze dan in ieder geval 3 yin-technieken waar ik fan van ben. En ik zeg in 20% in de yang en weet de momenten waar je het in kan zetten. En wat Wim Hof natuurlijk fantastisch heeft gedaan en waar jij ook baat bij hebt gehad. En ik vind het ook mooi om daar zo meteen ook even nog op terug in te zoomen. Het is wel dat als ik in mijn hoofd zit en in de stress zit en in de snelheid van het leven, dan is ademhaling wel een breekijzer. Het zorgt dat ik weer of heel even rust krijg in mijn hoofd, zoals je dat ook mooi in het boek beschreef. Hè? 37 jaar hersenschudding, keihard gewerkt. En dan voor het eerst op dat yogamatje in Antwerpen.
Nee, was in Amsterdam.
Oh, Amsterdam.
Toen woon ik nog in Amsterdam.
Daar in één keer, wow, rust. Dat is wat heel veel mensen hebben. In één keer, wow. Maar dan is ademhaling een breekijzer. Alleen als ik dat blijf doen, dan ga ik het lichaam uiteindelijk uitputten.
Ontregelen.
Dat is eigenlijk het mooiste woord.
Ja.
Ja. Je gaat de balans scheiden afhalen.
Ja. En dat is wel iets wat ik toen nog niet wist. Maar inderdaad, precies, je omschrijft heel mooi. Het was voor mij ook echt een totaal breekijzer. Want ik zat zo in mijn hoofd en zo gevangen in mijn angst. Dat ik echt wel een soort een harde methode, blijkbaar, dit kwam gewoon op mijn pad, nodig had. Om even zo, oh wacht, wow, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Nog nooit meegemaakt. Geen gedachtes. Helemaal een soort, in extase bijna. Ja, dat is, high on your own supply is natuurlijk waar Wim heel erg. Maar ja, dat kan dus. Maar dat is niet iets wat je altijd, dat is ook, dat schrijf ik natuurlijk ook over al die, dat zie ik veel. Hè? En dan heb je zo'n piekervaring. En dan wil je nog een piekervaring en nog een en nog een en nog een. En dat werkt niet zo.
Nee. Je beschrijft ook, hè, dat je die eerste ervaring, dat je die lastig hebt geëvenaard.
Ja, die is nooit meer teruggekomen.
Nooit meer teruggekomen.
Want dat was, dat was die ervaring. En dat is ook zo, dat vind ik zo mooi daaraan. Want je zit op dat moment dat je iets, zo'n eerste ervaring is met alles waar je eigenlijk de eerste keer, die komt niet meer terug, de eerste keer. Ja. Het wordt, net als met seks of zo. Je hebt een eerste keer.
Ik dacht al dat die vergelijking.
Ja, maar dan denk je, de eerste keer. Ja. Maar ja, dat is wel, het is eigenlijk best wel een mooie vergelijking. Want daarna ga je op reis. En dan soms is het beter en minder en anders. En het is gewoon elke keer anders. En dat is met die ademervaringen. Maar seks is wel meer gericht op de piekervaringen. Dus laten we niet het vergelijk helemaal doortrekken. Maar ja, goed.
Nou, met ademhaling kan je ook nog blijven variëren.
Het is dus eigenlijk wel een soort tantrische oefening. Als je heel erg in verbinding met je lijf.
Ja.
Dat is uiteindelijk wat voor mij eigenlijk het... Kijk, je hebt het hele fysiologische stuk, hè, en het van ademen. En dat je echt letterlijk je cellen beter kan voeden. Dus jouw lichaam kan, de werking van jouw lijf kan optimaliseren. Dat is waanzinnig. Dat is één kant. En daarnaast is er voor mij het hele grote stuk van het echt het zelfbewustzijn en het lichaamsbewustzijn. En het echt meer in het leven aanwezig zijn, dat is die andere kant die ook natuurlijk niet een andere kant is. Want dat is eigenlijk allemaal één ding natuurlijk. Maar ja.
Mooi.
Dus ja, dat vind ik er met name mooi aan. Die adem die is altijd zo'n anker. Waarvan ik vroeger altijd dacht, dat zijn allemaal van die wollige teksten die ik lees in Yoga Magazine. Het zal wel, maar nu ervaar ik het. Nu snap ik het.
Mooi.
Ja.
En wat maakt ademhaling, want je was al heel lang met yoga bezig.
Ja.
Hoe komt het dat ademhaling je dat heeft kunnen geven en yoga niet?
Ja, yoga is natuurlijk gewoon ademhalen op beweging. Yoga is nog steeds, ik vind nu yoga veel interessanter. Ik wou zeggen spannender, maar omdat ik...
Het prana stuk beter.
Ja, omdat ik het nu ook echt meer doe vanuit een ander bewustzijn. Ik was er echt, ik stond letterlijk yoga. Ik vond dan bijvoorbeeld Bikram yoga fantastisch. Want dat was gewoon keihard werken. Dus echt die acrobatiek. Ik deed met name om zo goed mogelijk erin te zijn. Hè?
Heel belangrijk.
Ja, dus of tenminste... het bracht me ook wel rust, maar ik wist niet waarom. Ik had helemaal die link niet van, als je langzamer gaat ademen, dan kalmeer je je systeem. Dat wist ik toen nog niet. Dus die link met die adem was er helemaal niet. En ik weet nog dat ik, dat vond ik ook zo, ik heb ooit een mooie wandeling gemaakt, Koen de Jong. Ook een bekende adem-evangelist, laat ik hem zo noemen. En wij liepen door het Vondelpark en we hadden het zo over onze Vipassana meditatie ervaringen. Hij heeft er nogal veel. Hij heeft ook een boek daarover geschreven, 10 dagen stil. Heel leuk boekje. Boekje, daar doe ik het nu te kort mee, maar het leest heel... Ik vind het heel knap hoe hij zijn ervaringen daar op een hele luchtige, humoristische manier heeft opgeschreven. Want ik vond het maar wat zwaar. Maar ik heb dus ook die Vipassana gedaan. En de eerste... Heb je het ooit gedaan?
Ja, 8 dagen kussentjes bouwen, helemaal.
Ja, pijn overal. Goed. Ik kan daar daar kan ik ook nog wel een boek over schrijven. Maar waar het op neerkomt, wat hij zei...
Leuk, was het maar een begin dit.
Ja,
nee, maar wat zei hij? Sorry.
Koen zei, dus eigenlijk tot de helft van die 10 dagen draait alles alleen, tot de 4e dag. Daar krijg je een andere techniek geleerd. Maar daarvoor is het enige wat je daar moet doen, 10 uur per dag, met je ogen dicht, je focussen op de adem in dit driehoekje, dus hoe die lucht in en uitstroomt door je neus. En dat is het enige wat je wordt verteld om te doen.
Ja. Ja.
Dus Koen zei, hoe kan jij niet toen de klik hebben gemaakt met ademhalen brengt je in jezelf of zo, zoiets. En Ik dacht, ja, nee, ja, ik moet gewoon die opdracht uitvoeren. En ik werd er helemaal niet kalm van. Sterker nog, ik werd gek van al die gedachten. Ik wist helemaal niet hoe ik daar... het was echt zo, oké, alle kanten op. Dus ik zat toen gewoon in, ik weet niet, dat klikte toen niet. Daar moest dus kennelijk toch dat breekijzer eerst voor nodig zijn. En een ander moment en... Dat is ook, ja, iedereen, je kan ook dingen, en dat zal je misschien als ademtrainer natuurlijk heel vaak ervaren. Je kan ook ervaringen niet forceren bij iemand. Iemand is altijd op de juiste plek, op het juiste moment in de ervaring die hij op dat moment kan hebben. Je kan geen andere ervaring hebben als je niet, je bent waar je bent. Dus ja, ik was daar toen waar ik was. En kennelijk had ik er ook nog eerst een hersenschudding voor nodig. Ik zat alleen maar vast in overlevingspatronen, zie ik nu. Want ja, dat verdriet van mijn broer, ik koos ervoor om te keihard te leven. Vanuit een mega enthousiasme, maar ook vanuit een overleving. Want dan hoefde ik niet bij dat gevoel te zitten en daar had ik niet eens bewustzijn op. Dus ik dacht dat ik het allemaal wel had verwerkt. En ik wist niet eens dat het allemaal in me zat. Ik had er geen idee van. Vind ik ook zo fascinerend. Want een lichaam of dat zenuwstelsel werkt voor jou. Je hebt daar 9 van 10 keer helemaal geen bewustzijn op. Ja. Die zorgt er gewoon voor dat jij door kan met leven. En daardoor, tenminste ik ben geen wetenschapper. Maar dat is mijn ervaring, die stopt eigenlijk als vanzelf.
Ja, maar je hebt dan 20 jaar lang heb je volgens die succesformule kunnen leven.
Altijd.
Totdat het op een gegeven moment genoeg was. Dat beschrijf je ook mooi in het boek, hè? In Amsterdam. Ja. Met een heel mooi bordje, pas op.
Ja, dat hing er dus niet. Dus
wat hing er niet? Oh, dat, nee. Heb ik dat.
Ja, nee, ja, er was een verlaagd plafond waar ik tegenaan liep. Op een vrijdagmiddag, in juni, toen het heel mooi weer was. En dacht, oh ja, lekker, we gaan lekker op het terras zitten vanavond. En feest en vrienden en leuk. En toen liep ik inderdaad tegen een betonnen, soort verlaagd plafond. Waar ze dus geen pas op bordje hadden gehangen. Want misschien had ik het dan ook niet eens gezien. Ik liep er tegenaan, het moest zo zijn. Maar dat was blijkbaar wel nodig om mij... Want ik kon altijd daarvoor, als ik me niet goed voelde, dan sloot ik me gewoon even op. En dan wist ik, ah ja, ik moet iets doen waar ik heel veel energie van krijg. Wat me weer soort blij maakt. En dan komt het wel goed. En dat kon heel simpel zijn hoor. Gewoon in een koffietentje gaan zitten en leuk kletsen met een willekeurige vreemde. Daar krijg ik heel veel energie van. Noem één voorbeeld. Maar ik kon altijd wel iets verzinnen wat ik extern kon doen. Om weer nieuwe energie te krijgen als ik me minder goed voelde. En dat werkte altijd heel goed. Maar toen ik die hersenschudding kreeg, werkte die strategie niet meer. Want ik kon niet meer in dat koffietentje gaan zitten. Of ik kon niet meer naar de bioscoop. Ik kon niet meer naar een feestje. Ik kon geen mensen. Ik kon niet eens bellen met vrienden. Dat was al te veel. Dus ik moest wel naar binnen. Het leven dwong mij om naar binnen te gaan. Want er was niks meer te halen in de externe wereld. Ja.
En dan volgt een hele zoektocht naar wat gaat mij helpen.
Ja. En ik wou zeggen, dat vind ik jouw verhaal ook zo fascinerend. Jij hebt eigenlijk een andere aanleiding, maar je breekt je rug en je ligt in een bed in een corset. En dan moet je ook wel naar binnen gaan als je niet naar buiten kan.
Ja,
en vaak geeft het leven je dat soort dingen we moeten niet overal allemaal redenen achter dingen zoeken, maar het is een. En je kan er iets mee doen, of niet?
Kijk, het maakt jou tot de verbinder in Ademland op dit moment met jouw netwerk. Ik ken niemand, ik lees het in het voorwoord van Casper, maar ik ken niemand die zoveel retraites en trainingen. ook bij mij kom je vrolijk langs en dat je zoveel hebt gezien. Hebt ervaren dat je oprecht ook kan zeggen, nou, ik heb. Daarom vond ik die vergelijking met Nestor wel passend. Je hebt echt veldonderzoek gedaan en dan heb je misschien iets minder buiten de grens. Jouw werkveld is misschien de Benelux Nederland geweest. Maar daar heb je ook wel wie je daar nu wilde ontmoeten, heb jij ontmoet.
Dus, en er is nog een hele lange lijst.
Nee, en ik bedoel, mensen staan ook op en er staan altijd weer parels tussen. Maar dat vind ik wel heel... Dus je hebt een waanzinnig verhaal. En op zich kende ik je wel al en dan wist ik een stukje van jouw verhaal. Maar ook met het hele voortraject. En ik wist ook niet van het overlijden van je broer. En hoe innig je met hem was. Hoe hij eigenlijk jouw wereld heel veilig maakte. En dan in één keer valt dat helemaal weg. Wat dat dan met jou doet. Hm. Vind ik dat juist vind ik heel mooi dat je dat nu deelt.
Ja, voor het eerst eigenlijk. Maar ik voel ook wel... voelde dat het tijd was voor mezelf. Of blijkbaar moest er zijn. Ik wist helemaal niet dat ik over hem ging schrijven. Toen ik begon met schrijven. Dat had ik... Maar het wilde. Het kwam. Blijkbaar, ja. Dat vind ik heel fascinerend. Want dat was helemaal niet... Ik ging gewoon boeken over ademhalen schrijven. Dus het eerste boek was heel functioneel. En elke keer dacht ik, wat saai, dit is helemaal niks voor mij. Want er staat uitleg in over hoe het werkt met ademhalen. Want die basis is wel belangrijk dat je dat snapt. Maar dat vond ik eigenlijk verschrikkelijk. Of verschrikkelijk, ik vind alles leuk over de ademhaling. Maar dat is helemaal niet mijn rol, voel ik. Van ik ben geen onderwijzer om jou te gaan vertellen hoe het nou zit met die longblaasjes en... Wat er gebeurt als er zuurstof in je bloedbaan komt en wanneer het wel en niet aan je cellen wordt afgegeven, is super interessant. Maar dan zou het zoveelste ademboek zijn geworden.
Precies.
En dat wilde ik, dat voelde ik. Ik begon daaraan. Dat was wat er uitkwam in het begin. En ik voelde aan alles, ja, dit vind ik gewoon helemaal niet leuk. Dit klopt niet of zo voor mij. Dit is niet mijn boek. Dit boek is al. Dit is niet. Ja, dat is niet eigen of zo. Dus, maar ja, toen wist ik nog steeds niet dat dit er kennelijk uit wilde komen. Dat het toch verteld mocht worden. Dat ik toch meer van mezelf erin mocht leggen. Ja, want anders inderdaad werd het zoveelste ademboek. En dat is nog steeds heel prachtig, want er kan niet veel genoeg gezegd worden over de adem en het mag niet veel genoeg verspreid worden als je het mij vraagt. Want het is gewoon waanzinnig voor elk mens. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je achtergrond ook is. Bewust ademen doet altijd iets voor je.
Kan je wat voorbeelden geven waar je de ademhaling echt voor je laat werken?
In het algemeen of voor
Nou, gewoon. Want je... Je kiest waar je wat inzet. En je boek heeft echt een ontzettende lange reeks van oefeningen die je kan doen.
Ja.
Zat zelfs de meeste kende ik. Dus dat dacht ik, goed. Maar er zat ook een oefening in dat ik dacht, nee, die kende ik niet. Het is een variant van de controlepauze meten. Het lang uitademen, die CO2-tolerantie eigenlijk testen. En ik kwam potdullen. Ik kwam tot 40 seconden. Ik denk, hè? Maar ik moest hem 2-3 keer doen en dacht ik, gelukkig, komt er 80 seconden.
Dat je oefeningen bent, dat vond ik nog wel een ding met oefening in een boek. Tuurlijk, we hebben ook met de uitgever van, die wilde ook heel graag van, het mag ook praktisch zijn. Weet je? Je wil ook dat als je het leest, dat je meteen ook kan ervaren of iets kan doen. Maar ik vind het zelf altijd zo raar als een oefening is uitgeschreven. Omdat je eigenlijk gewoon je ogen dicht wil doen en wil dat iemand jou vertelt. Zoals jij net voordat wij begonnen hebben gedaan. Dan dat is. Maar goed, toch wil je het opschrijven. En sommige, dat is grappig. Ik heb ook wel, weet ik even niet aan mijn hoofd welk. Maar met name over het voelen. Dan heb ik, dat zijn oefeningen die ik eigenlijk meer zelf bedacht. Of gewoon heb opgeschreven van wat ik dan doe of zo. En daar dan maar een oefening. Dus dat is niet een oefening die ergens, iedereen maakt dan toch zijn eigen soort draai, maar er zitten ook oefeningen in, een oefening van Casper in, omdat heeft Casper van der Meulen, voor de mensen die hem niet kennen, maar die heeft het voorwoord geschreven waar ik heel dankbaar voor ben. Hij was mijn eerste leraar, dat heeft ook wel, dan volg je iemand ook wel daarin. Dus, maar dat was je vraag niet. Oh ja, hoe kan je de adem...
Waar zet je hem in?
Wat ik al zei, het is... ik zie het eigenlijk meer op twee manieren. Enerzijds heb je echt... Wanneer je voelt in je lichaam van... Oh, ik heb... Ik weet niet, ik voel verkramping of... Ja, het is eigenlijk een heel verhaal, hè? Ik zou er een boek over moeten schrijven. Maar nee, ja, enerzijds heb je dat het fysiologische stuk. Dus je begrijpt hoe je adem kan gebruiken... om je of meer energie te geven... of wat meer gefocust te brengen... of wat echt te kalmeren... of de scherpe randjes van angstgedachten of af te halen. Dan is het gewoon... Het is echt een
welke techniek zet je daarvoor in? Als je zegt van ik heb een angstgedachte...
Ik heb dan eigenlijk, ik zelf heb, doe niet aan technieken. Dus ik ga mijn adem met name voelen en gebruiken om te voelen in mijn lijf. Ik zal al zelf met name willen kalmeren. Dus ik doe veel, eigenlijk vertragen. Omdat dat me helpt om te voelen. En omdat ik gaandeweg ook heb gemerkt dat ik dat... In de meeste gevallen heb ik iets kalmerends nodig. Omdat ik dan weer te veel aansta, te veel doe. Mijn valkuil is mijn enthousiasme. Ik heb heel veel ideeën in mijn hoofd. En dan ben ik heel spontaan. En dan wil ik alles eigenlijk meteen uitvoeren. Dus ik kan heel erg in die actiestand gaan zitten. En dan helpt de adem mij heel erg om te kalmeren. En dan ook... los te laten. Dus om die gedachten gewoon maar weg te laten drijven.
Je is wel een gevorderde... die oefening die wij voordat we begonnen even deden... zag ik ook al meteen dat je wel geoefend bent. Ik was heel nieuwsgierig. Ik vind het een mooi antwoord dat je geeft. Maar het stukje eromheen... heel veel klanten die angst hebben. Ik zeg, we gaan rustiger ademen. Die schieten in nog meer angst.
Ja.
Dus dat is best een lastige hoe je... ik heb daar wel slimme tools voor, dat ik zeg, zo doen we het. Maar dan op een gegeven moment, als je behendig wordt, net zoals jij vertelde, Wim Hof bracht je in het begin wel heel veel, maar op een gegeven moment merk je, oké, nu ontwikkel ik me en heb ik andere dingen eigenlijk nodig. Ja. Dus daarom blijft het...
Ja, het is ook, het is eigenlijk ook een heel proces. In het boek schrijf ik trouwens ook wel over, juist dat het minder ademen is juist wat gelinkt is aan... En je ademprikkel is eigenlijk ook je angstprikkel. Dus daar zit een... daar wil je ook in begeleid worden. En juist kan een snellere techniek dan jou heel erg ook behulpzaam zijn... mits je gewoon goed begeleid wordt daarin.
Die laatste, die is essentieel. En dat maakt dan weer zo mooi dat je dat platform hebt... Ja. Waar je mensen daarin... in connectie brengt met een coach.
Ja.
Dat is absoluut, dat kan ik vanuit mijn eigen ervaring kan ik dat bevestigen.
Ja, ik heb, en dat hoop ik, want dat is natuurlijk altijd de vraag als mensen gaan lezen. Maar ik heb geprobeerd om zo duidelijk mogelijk te maken dat je altijd, dat je in ieder geval de kaders hebt, dat je weet wat je doet, maar dat je het veilig doet en dat je weet waarom je het doet. En dat je altijd daar hulp bij zoekt. Of dat je je wel laat begeleiden door een coach. Dat het echt geen overbodige luxe is. En dat dat zo essentieel is.
Ik realiseer me nou eigenlijk dat stel dat mensen jou niet kennen. En dat ze de Breathwork Movement niet kennen. Dat ze eigenlijk geen idee hebben wat dat voor platform is.
Nou in het begin heb ik dan wel, denk ik, nog wel iets over gezegd. De breathworkmovement.nl. Dus... dus ga vooral kijken. Er staan heel veel coaches ook op. Verscheidene coaches die wel bepaalde technieken of methodieken, maar ook en eigenlijk vaak ook een heel rijk aanbod kunnen aanbieden. Maar in allerlei soorten en smaken, dat zeg ik altijd, die jou kunnen begeleiden. En er staat nog veel meer op. Eigenlijk een soort vertrekpunt. Alles wat er met ademhalen te maken heeft. Maar die begeleiding is wel belangrijk. Want in het begin, als ik nu ook terugdenk, in het begin, ik wist helemaal niks. En ik ben dan iemand die dan helemaal down the rabbit hole gaat. Want ik vind, denk, wow, wat is er met me gebeurd? Ik kan dit niet verklaren. Ik heb altijd gewild om mijn gedachten wilde ik uitzetten. En ik was ervan overtuigd dat mij dat op een dag ging lukken. Ik wist gewoon dat dat moest kunnen. En ik weet nog dat ik bij een mindfulness cursus kwam. Jaren voordat ik met ademwerk in aanraking kwam. En dan, we hadden zo'n voorstelrondje. En toen zei die teacher, die docent van, nou, vertel maar waarom je hier zit en wie je bent en lalala. Dus ik zei, nou, hoi, ik ben Nikki en ik ben hier om te leren hoe ik mijn gedachten kan uitzetten. En toen kreeg ik echt zo'n blik van, ja, sorry, maar dat kan niet. We gaan hier leren om ze liefdevol te aanschouwen en voorbij te laten drijven en lalala als wolkjes. Hoopla. Maar dat kan niet. En ik dacht, dat zullen we nog wel eens zien. Nou, natuurlijk lukte dat niet in die mindfulness cursus. Of natuurlijk, maar dat lukte niet in die mindfulness cursus. Maar dat is me later wel gelukt. En dat is door ademwerk. En dus dat versnelde ademwerk. In eerste instantie. Maar inmiddels lukt me dat ook met het kalme ademwerk. Maar daarvoor lukte dat mij niet.
Ja, dat heb je mooi. Ze heb je hem heel mooi rondgemaakt.
Ja, dus dat is een heel proces geweest. Ja. En dat is, als je nieuw bent, wil je daar... Ja, is het heel fijn. Kijk, ja, wat ik al zei, ik ben heel onderzoekend, ben ik daarin gedoken. En ik heb soms ook wel niet zo'n handige keuzes misschien op dat moment gemaakt. Omdat ik dat niet wist. Of dat ik mezelf aan het overbelasten was. Wat op zich, weet je, komt altijd goed. Maar soms heb je helemaal niet door dat je... Ik heb ooit een weekend verbonden ademwerk gedaan. 3 ademsessies op een dag. Ik was op zondagmiddag helemaal stuk. Want dat was ook nog, het is proceswerk, maar het is ook nog eens totale ontregeling eigenlijk van je lijf. En als je daar niet genoeg, als je niet op een fysiek sterk genoeg bent om daar genoeg van te kunnen, of die veerkracht niet hebt, ja, dan kan je jezelf ook uitputten. Je gaat daar niet dood aan of zo. Weet je wel? Het is niet zo, maar dat wil je eigenlijk niet. En als je niet weet dat je dat doet. Dan moet je zomaar, dan heb je weken hoofdpijn of moet je daarvan bijkomen of weet je, en dan is het fijn als je dat weet.
Plus, en dat stip je ook aan in je boek, hè, met breathwork, als je echt met verbonden ademhaling aan de slag gaat, kan je ook echt op emotionele lagen die zich vast hebben gezet in je lichaam.
Ja.
En als je daar gewoon zelf eigenhandig mee aan de slag gaat, dat is best wel...
Dat wil je niet.
Ja, dat zou mijn advies ook altijd naar mensen zijn. Kijk even op de Breathwork Movement of op adem.nl. Trouwens ook nog een mooi verhaal, hè? Ja, ik was adem.nl aan het opzetten. Toen zei mijn developer, heb je ooit van de Breathwork Movement gehoord? En dat zal 2021 of zo geweest zijn.
Ja, want toen was het... Ja.
En toen zei hij, wow, die dame is aan het doen wat wij willen doen. Dus inmiddels heeft het een andere vorm gekregen. Ik ben helemaal happy hoe het nu is. Maar dat toen hadden wij...
Nu zijn we dikke maten.
Nu zijn we gewoon maten. Ja,
nee, ja, de adem verbindt.
Kijk ook even naar de tijd.
Ja.
Volgens mij zitten we... Ja.
Dus, oh ja, we zijn al heel lang.
Ik wil nog heel even, als het oké is voor jou. Want in je boek vraag je alle... Het is echt leuk, want ik ken ze bijna allemaal. Dan denk ik, oh ja, nou, dat is dat. Dan vraag je altijd een mooi van, goh, welk advies? En heb je nog een tip? Zou je ons mee kunnen nemen in jouw advies en tip? Hè? Zoals je het bij alle uitgewerkte verhaaltjes mooi...
Ja, er zijn eigenlijk een aantal dingen. Maar het is eigenlijk het... Want ja, ga iemand opzoeken en laat je begeleiden. Maar mijn eerste advies, of eigenlijk meer mijn uitnodiging is... Ga het ervaren en begin gewoon ergens... Want ik weet dat ik krijg zoveel...
En dan is Be Mind een heel goed loketje. Ja.
Schaamteloos zelf.
Ja, gewoon.
Nee, ja, maar er is zoveel mogelijk. En ik krijg heel veel vragen van mensen. En ik zie gewoon dat heel veel mensen het heel... En dat had ik ook altijd van tevoren. Wil je dan weten, wat is goed voor mij? Of wat moet ik doen? Of waar moet ik heen? En soms moet je gewoon even daar niet over nadenken en een beslissing maken van ik ga nu deze ervaring doen. En dan uiteindelijk natuurlijk wil je wel weten wat je doet en overleg dan met die persoon die een leuke dag organiseert. Of maar ga gewoon ervaren. En gaandeweg gaat de weg zich wijzen. Maar dat, ja, je kan heel veel, dat schrijf ik ook, dat zeg ik ook vaak. Je kan heel veel lezen over ademhalen. Je kan er heel veel over weten. Het is heel fascinerend en dat houdt nooit op. Maar uiteindelijk zal jouw eigen ervaring jou alle antwoorden gaan geven en jou gaan leren. Eigenlijk een soort de echte wetenschap. Die zit in jezelf.
Mooi.
En dat is waar de adem je bij helpt. Dus,
mooi. Ik zat even te kijken. Ik had een paar mooie notities gemaakt. Maar ja, eigenlijk te veel bewuste ademhaling is de beste lifehack die er bestaat.
Ja.
Ja. Mooi.
Dat, ja, ik kan ergens meer achter staan dan dat, ja.
Als je toevallig op deze podcast bent gekomen, waar kunnen we je vinden?
TheBreathworkMovement.nl.
Ja.
.be werkt
Nicky van der Velde. Nou, waanzinnig dat je hier te gast was. En,
dankjewel.
Stay tuned.
Tot de volgende.